In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Welkom bij De Technoloog.
Nummer 195.
195. Welkom Ben.
Welkom Herbert.
En welkom Auke Hoekstra.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Verbonden aan de TU Eindhoven. Verbonden ook aan je eigen bedrijf Zenmo.
Klopt.
Auteur van twee boeken Energieke Wegen en Elektrisch Rijden. En gespecialiseerd.
Alweer enige tijd geleden.
Ja, dat je ze schreef.
Ja.
Ja, maar ze zijn nog steeds downloadbaar in elk geval.
Klopt.
Hè?
Maar niet actueel. Ja, nee, dat elektrisch rijden. Want ik vroeg aan jou, wanneer was dat? We dachten
2008.
2008 nu ja. Zeker? Ja, want het stond er niet bij. Maar dat is heel leuk. Oh, dus ja, in 2008 iets wat toen bedacht werd. En dan nu weer lezen. Valt,
het is goed. Dingen die gedateerd zijn soms des te leuker.
Ja, daarom.
Ja, maar ik moet zeggen, ik ben nog steeds redelijk blij
trots,
met
dat snap ik.
Wat ik toen geschreven heb. Eigenlijk niks ingeschreven wat nu onzin is.
Het is nog steeds plezierig rijden. Dat zijn de hoofdstukken. Ja,
alle dingen die ik erin schreef. Kloppen een grote lijn. Dus ik zit al 13 jaar gelijk te hebben of zo.
Nooit meer motorpech.
Ja, ook dat.
Daar voegen we dan nu nog een uur gelijk hebben aan toe. Nou. En je bent gespecialiseerd in het met modellen voorspellen van de energietransitie.
Klopt.
En daar gaan we het hoofdzakelijk over hebben. Maar afdwalen is goed. Elektrisch rijden ook prima.
Ja, maar die modellen, dat vind ik wel mooier.
Ja. 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 Auke, wat is de energietransitie? Laten we die eens gaan definiëren.
Dat is goed. Het is eigenlijk een woord wat een beetje in Nederland uitgevonden is. Hoewel in Duitsland is de energiewende, komt er een beetje overeen. En het is eigenlijk dat je gewoon de transitie gaat maken, de verandering van fossiele energie naar duurzame energie. En dan is afhankelijk van wie je spreekt, zit nucleaire energie er ook in, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar in principe is het gewoon de verandering naar meestal zon, wind, elektrische auto's, alles wat geen CO2 uitstoot en wat in principe oneindig aanwezig is. En weg van fossiel.
Ja, en het overstap op warmtepompen en zo hoort daar dan.
Hoort er allemaal bij. Precies.
Ja, dat levert
de warmtetransitie allerlei. Is een beetje een onderdeel van de energietransitie, noemen wij dat dan weer.
Ja. En is de energietransitie eigenlijk al gaande?
Ja, zeker. In zekere zin vind ik Edison wel een mooie aftrap. Die ooit eens een keer gezegd heeft, 100 jaar geleden, of 150 jaar geleden zelfs. Als we die zon eens een keer zouden gebruiken, die oneindige bron van energie, dat zou gaaf zijn. Maar ja goed, zolang er geen nucleair of geen militaire toepassing voor is, zal dat wel niet gebeuren.
Dat zeiden ze er nog achteraan. Dat zeiden
ze die zuchtend als het ware.
Wat een inzicht, hè?
Maar ik zou zeggen dat in 1908 ongeveer, het jaar waarin Einstein alles nog wel ontdekt heeft, weet je wel.
Het foto-elektrisch effect.
Precies. En toen snapte mensen ineens hoe die zonnecel, die een heleboel mensen wel ontzettend fascinerend vonden, hoe die eigenlijk werkte. En dat helpt natuurlijk wel. Als je iets hebt wat het doet, maar je snapt ook waarom het werkt, dan kan je het verbeteren. En voor mij is de zonnecel nog steeds wel een beetje het schoolvoorbeeld van wat er allemaal gebeurt in die energietransitie. En daarna zijn dus ook de windmolens zijn steeds beter geworden. Die hebben eigenlijk heel erg rustig kachelend. Dat is natuurlijk minder revolutionaire technologie. Want we deden het al heel erg lang natuurlijk. Maar die zijn ondertussen natuurlijk wel heel veel beter geworden.
Ik wil heel graag eventjes, omdat je Einstein noemt, wil ik iets memoreren. En jij zult het denk ik wel weten, maar Ben misschien niet. Einstein heeft natuurlijk de relativiteitstheorie uitgevonden. En heeft een Nobelprijs gekregen.
Uh-huh.
Maar hij heeft niet de Nobelprijs gekregen voor de relativiteitstheorie.
Precies. Voor de energietransitie, eigenlijk.
Hij heeft de Nobelprijs gekregen voor zijn ontdekking van het foto-elektrisch effect.
Ja.
En dat is zo'n leuk historisch gegeven, omdat ik heb dat altijd geleerd als een symptoom van hoe moeilijk die relativiteitstheorie lag. Want die lag heel erg ingewikkeld bij allerlei collega-natuurkundigen die daar eigenlijk moeite mee hadden met alle gevolgen ervan te accepteren. En iedereen vond wel dat Einstein de Nobelprijs moest krijgen. Maar ja, die relativiteitstheorie, moet dat nou?
Te lastig,
hij heeft nog een paar andere leuke dingen gedaan ook. Dus weet je wat, we geven hem die prijs voor de ontdekking van het foto-elektrisch effect. En nu zou je kunnen zeggen, dat was eigenlijk helemaal zo'n gek idee niet. Want dat is heel, heel invloedrijk geweest.
Jazeker. En ook als je nagaat dat we leren allemaal op middelbare school. Weet je wel, het licht kan een deeltje zijn, maar ook een golf.
Ja.
En dat ligt allemaal heel ingewikkeld. Mm-hmm. Ja, hij is eigenlijk degene die dat soort dingen voor het eerst op de kaart gezet heeft. Die zei van, hey, er zijn allerlei dingen kloppend te maken. Als je er zowel een deeltje als een golf van kunt maken. En kijk, zo werkt dat dan. Hij was gewoon heel goed eigenlijk. Einstein was geen eens zo'n vreselijk goede wiskundige, zei hij ook van zichzelf.
Ja.
Maar hij was ontzettend goed in hele creatieve nieuwe manieren bedenken om met die wiskunde realistische uitspraken te doen.
Ja. Jij zei dus, die energietransitie is pak een beet in 1908 of zo zo'n beetje begonnen.
Ja, ik denk eigenlijk voor mijn gevoel is sinds 1980, 1990 is echt een beetje het besef aan ontstaan bij een hele beperkte groep van, hey, wacht eens even. Het is niet allemaal slecht nieuws. Het is niet allemaal onoverkomelijk. We zitten niet eeuwig vast aan fossiel. Er zijn nieuwe technologieën die op termijn goedkoper zullen worden. En dus voor mijn gevoel zijn toen mensen begonnen eigenlijk te beschrijven van, hey, dit is de toekomst, dit is logisch en dit kan werken. En sindsdien is het gewoon exponentieel ontwikkelen. En zoals jullie allebei ongetwijfeld weten, exponentiële ontwikkeling, dat lijkt in eerste instantie dat helemaal niks gebeurt. Maar tegen de tijd dat 9/10 van de tijdsperiode, zal maar zeggen, verstreken is tot 100%. Het is net als met je vijver, is een bekend voorbeeld.
Je vijver,
je had de hele tijd, hou je vijver goed in de gaten. En je denkt van, nou, wanneer kan ik op vakantie? En op een gegeven moment is 1% van die vijver is dan overgroeid met lelies. Dan denk je van, nou, ik zit al 5 jaar te wachten tot 1% overgroeid. Nou mag ik wel op vakantie. Drie weken later is je hele vijver is overgroeid. En heeft al je waterleven het moeilijk.
Maar waar zitten we in de energietransitie als op een exponentiële schaal?
Nou ja, het is eigenlijk constant. Als je een logaritmische schaal naast zet, zal ik maar zeggen, dan is het gewoon een rechte lijn. En zit er een hele tijd op. Dus iedereen praat over de knie van de exponentiële curve. Maar eigenlijk bestaat er helemaal geen knie van exponentiële curve. Het is afhankelijk van welke waardes je op de as zet. Dan lijkt er ergens visueel gezien ineens een soort van knie te zitten. Ja. Maar als je die as een beetje anders zet, dan zit die knie ineens ergens anders.
Maar de vraag waar het om gaat.
Dus is eigenlijk hoe lang nog?
Ja.
Nou,
die energietransitie klaar is, hè, tot we zijn overgestapt.
Tot we zijn over, tot het klaar is.
Ja.
Nou, ik denk zelf dat in over 10 jaar dat niemand nog betwijfelt dat duurzaam gewoon helemaal toekomst is. En dat iedereen snapt dat al die fossiele zooi, zal maar zeggen, dat het gewoon zo snel mogelijk afgebouwd moet worden.
Maar daar hebben we dan nog steeds mee te maken, volgens jou.
Ja, absoluut. Ja. Ik denk in 2050 dat. Ik zat er hier aan te denken, een beetje toen ik hierheen reed, wat zal ik noemen? 2050, 80%. Dat dan 80% van onze energie, zal maar zeggen, uit duurzame bronnen komt. Ik denk dat dat goed haalbaar is. En dan zijn we dus bezig aan het uitfaseren van de laatste.
Ja, maar die transitie is dan toch niet exponentieel? Want als jij zegt 80%, dan zie ik niet ineens van 50 in één keer naar 100.
Nou, het is
een S-curve, denk ik.
Precies.
Ja.
Een logistics curve, een S-curve inderdaad. Ja. En dat betekent dat de eerste helft is in feite exponentieel. De eerste helft van de S-curve is vrijwel hetzelfde als exponentieel. En dan wordt het iets lastiger. In dit geval moet ik eerlijk zeggen dat ik zie het bij 50% niet echt haperen. Maar je ziet bij 70% of zo, dan worden de problemen toch iets anders. En dan kan het ook gewoon minder snel. Hè? Als je nog 30% uit te forceren hebt, dan kan je niet ineens zeggen, nou, nu nog een half jaar, hè, exponentieel doortrekken, nu is het klaar. Dat op een gegeven moment lukt het niet meer.
Op hoeveel zitten we ook in Nederland?
4% geloof ik of zo. Ja, als je het zo bekijkt. Maar ja, als je dus gewoon de huidige groei doortrekt.
Ja, precies.
Dan is het over 10 jaar gebeurd.
Wow.
Ja, ja precies. Dat is
dus
exponentieel.
Voor die tijd gaat het eigenlijk alweer afvlakken.
Voor die tijd gaat het afvlakken, ja. Ja. Maar lang voor die tijd hebben we ineens hele andere discussies. Want dan zegt iedereen van, ja, niet nog een verhaal over de energietransitie. Logisch.
Ja, maar dat is nu toch al een beetje het geval?
Nou, het begint te komen voor mijn gevoel. Maar misschien onder de lezers van de technoloog iets meer dan gemiddeld. Vermoed ik zo. Maar de gemiddelde Nederlander, weet ik niet of hij de energietransitie ziet als iets wat.
Er zijn natuurlijk nog altijd die zeggen dat het allemaal een hoax is.
Allemaal een hoax, wordt veel te duur. 1000 miljard wordt er ineens weer geroepen. Waar dat vandaan komt, weet niemand. Maar goed.
Ja.
Ik denk dat het grootste deel van Nederland nog in het verzet zit, hoor.
En we kunnen niet zonder dit en we verdienen nog zo lekker veel geld aan dat.
Ja, en het voornaamste vind ik eigenlijk dat er nog steeds een beleving heerst van we moeten ontzettend veel opgeven.
Ja, en het gaat zoveel kosten.
Ja, dus we moeten comfort inleveren, we worden allemaal veel armer. En dat is gewoon niet waar.
Ja, dat is, maar dat is echt. Mag ik heel even? Ja. Dat is heel gek dat mensen nog in geld denken. Ja, dat kost. Want dat is een getal in een computer. Dus
nee, maar dat ook. Maar zelfs als je dat getal in de computer neemt. En zelfs als je eigenlijk negeert dat er enorm veel CO2-kosten. Ja. Eigenlijk genegeerd worden. Hè? Want als je natuurlijk op een gegeven moment de hele natuur kapot gemaakt hebt. En je zit rijk te wezen zonder natuur.
Afgerund.
Het is net zoiets als een duiker die zijn waterstoffles verkocht heeft. Of die zijn gasfles verkocht heeft. Hoe lang blijft het nog onder water? Ik bedoel, dat is gewoon raar.
Nou, zoals Winston Churchill zei, cultuur, waarom weet je, vechten we nog? We moeten cultuur hebben, want anders vechten we nergens voor. En het is eigenlijk geen natuur. Waarom doe je het allemaal?
Want, nou ja, en ook, maar het is nog harder hoor. Want cultuur kan je nog een beetje zonder. Tenminste, dat wordt een saai leven misschien. Maar
niet.
Dat werkt wel.
Maar alleen, de natuur kan je helemaal niet zonder.
Nee,
dat niet
nee op een gegeven moment dan heb je precies. En dat zitten we al behoorlijk tegen. Er zijn best wel veel gronden al die bezig zijn, minder vruchtbaar te worden. Soil degradation. Ja. Maar het punt wat voor mij het belangrijkste is, is dat net zoals LED-verlichting niet betekent dat je meer geld uit gaat geven en dat je minder licht hebt, of dat een smartphone niet betekent dat je er enorm op achteruit gegaan bent ten opzichte van je Nokia, betekent wat mij betreft duurzame energie. En ik geloof dan meer in zon en wind, maar als we nucleair werkend krijgen voor een goede prijs, ook welkom. Die overstap daarna, dat wordt gewoon meer energie voor minder geld. Niks om comfort opgeven. Onzin.
Ja.
Net zoiets als thermopaneren in je huis zetten. Vroeger eerst gezien werd als wat moeten we dan allemaal doen. En oh, het is moeilijk. Tegenwoordig is er natuurlijk niemand meer die denkt van ik ga een huis zonder thermopane bewonen. Want het is zo ongeriefelijk en zo duur. En
de geschiedenis van zonnepanelen die laat dat eigenlijk ook al zien. Hè? Eerst was het een rip uit je lijf.
Ja.
En tegenwoordig ben je eigenlijk gek als je het niet doet.
Tegenwoordig ben je een dief voor je eigen portemonnee. Als je kan er iets van 10% rente of zo in de meeste gevallen. Ongeveer op terugverdienen.
Geïnvesteerde geld.
Ja, en je krijgt 0% als je de bank zet. Dus,
Maar het is toch wel apart waar dat dan vandaan komt. Want ik zit nu te verzinnen. Maar oké, waarom? Wie heeft dan minder comfort?
Dat zal ik je vertellen. De discussie speelt nu, en dat heb ik op Twitter gezien met Gerrit Hiemstra onder andere. De discussie speelt nu over warmtepompen. Want die zijn nog vrij duur.
Ja.
Dus op dit moment zeggen mensen van een warmtepomp, weet je wel wat mij dat kost? Hè? Waarom moet ik betalen voor die energietransitie? Nou, er zijn diverse antwoorden mogelijk. Eén geeft Auken net van uiteindelijk zul je erop verdienen. Zelfs als dat niet zo zou zijn, zeg ik dan, we moeten sowieso, want niet overstappen op die dingen, dat wordt uiteindelijk duurder.
Ja, maar
uiteindelijk.
En dan kan het zijn dat het leven duurder wordt, maar dat is dan gewoon.
En als ik toch even op in mag haken, want wat ik ontzettend erger de hele tijd. Wat ik ontzettend erger is de mensen die de hele tijd zeggen van. Iedereen wordt van het gas afgesneden. Alsof ze zeggen bij alle oudjes, die geen warmte kunnen betalen, morgen iemand het gas komt afsluiten. Ja. Daar is dus geen sprake van. Het is bij nieuwbouwwijken, speelt het nu, dat mensen zeggen: weet je wat. Probeer het eens zonder gas.
Ja,
maar als je dan gaat rekenen, dan blijkt als je dat nieuwbouwhuis neerzet, dat die warmtepomp inderdaad, als je die gewoon meeneemt in je hypotheek, veel goedkoper is dan die gasaansluiting. En dan doe je dat gewoon. Dat is helemaal geen probleem.
Als je gebruik maakt van de kennis dat je die warmtepomp gaat installeren, dan kun je daar in de bouw rekening mee houden. En dan is het minder duur dan het is wanneer je het achteraf erop moet
plakken. En je kan hypotheek meenemen. Dus als je het geld niet cash in de bank hebt, is ook geen probleem. Maar je huis wordt er duidelijk meer waard van.
Ja, dat
maar deze week was dus in het nieuws, weet je, een rijtjeshuis kost 30.000 euro. Maar dat iemand dat serieus neemt. Want nee, natuurlijk kan bijna niemand ineens 30.000 euro betalen in een normaal rijtjeshuis als hij een warmtepomp moet. Dus ik neem zo'n bericht niet serieus. Denk ik, dat wordt wel opgelost of niet.
Nog afgezien daarvan, ik heb ook een paar mooie berekeningen gemaakt in Den Haag bijvoorbeeld voor die oude wijken. En daar moet je toch wel iets anders gaan verzinnen. Want ten eerste, waar laat je die warmtepomp? Je kan niet de grond in als je 3 verdiepingen boven elkaar huizen hebt. Je kan niet allemaal op de achterkant van het huis enorme kasten monteren. Dus dan kom je terecht in warmtenetten bijvoorbeeld op een gegeven moment. Dat soort oplossingen. Ja. Dan hoef je ook het huis niet te verbouwen. Dan kan je gewoon de hoge temperatuurverwarming die er is, kan je dan gebruiken. Ja. Of je komt misschien terecht, ik denk het niet door, maar op bijvoorbeeld waterstof naar die huizen toe zou nog een grappige kunnen zijn. Wat ik zelf vermoed is dat het een combinatie wordt van warmtenetten met voor de allerkoudste dagen misschien toch een beetje infrarood, bijvoorbeeld paneeltjes erbij nog. Dat soort dingen. Maar dat soort hybride oplossingen voor oude wijken, dat is waar iedereen aan denkt. En die hele stroomman van heel Nederland wordt straks van het gas afgesneden. Inclusief al die mensen, die arme oudjes die 2 hoog achter zitten en geen warmtepomp kunnen betalen. Dit is gewoon ja, gefantaseer.
Ja, 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 ja. Maar je ziet dus iets voor je, hoor ik, van een soort stadsverwarmingachtig systeem met een buurtwarmtepomp, bij wijze van spreken.
Ja, ja, ja. Ja, dat is voor oude wijken is dat heel, heel logisch. Je wil niet al die huizen open gaan breken, dus ja, dan moet je iets anders bedenken.
Ja, moet je dus wel redelijk wat buizen nog in de muren verwerken en in de stok?
Nee, dat hoeft niet per se. Nee. Als je een, als je, tenminste, het ligt er een beetje aan. Maar als jij, nee, want ja, sorry, jij zei een buurtwarmtepomp, dat zou inderdaad ook kunnen. Een buurtwarmtepomp is nou een leuke oplossing. Inderdaad, dan infraroodpanelen erbij. Dan kan je ze op de koudste dagen van het jaar, heb je eigenlijk met je gewone verwarmingen die je al in huis hebt, heb je niet genoeg warmteafgiftevermogen om op een, laten we zeggen, een temperatuur van 40 graden je huis nog warm te krijgen, ja, of 50 graden. Dat red je gewoon net niet. En dan gaan die infraroodpaneeltjes een beetje meehelpen. Maar dat zijn maar een paar dagen per jaar. En dan kan je de rest van de tijd kan je in feite die bestaande verwarming gewoon gebruiken om op vrij lage temperatuur toch nog het huis warm te stoken. Maar wat ik in veel gevallen eigenlijk voor me zie, is dat je dan toch die temperatuur wat hoger maakt. Dat betekent dat een warmtepomp wat lastiger is. Dus dan zit je aan restwarmte van industrie of van elektriciteitscentrales te denken in eerste instantie nog een tijdje. Of je zit aan geothermie te denken. Of toch centraal waterstof verbranden bijvoorbeeld. En daar hitte mee ontwaart, zoals ook een aardig gas in plaats van.
Ik hoor het al, er zijn heel veel mogelijkheden waar je...
Precies,
het
wordt een hele... En nou begrijp je ook waarom dat heel ingewikkeld te modelleren is.
Ja,
en waarom het zo ontzettend leuk is om daar helemaal op los te gaan. Ja. Want er zijn zo ontzettend veel gradaties mogelijk van hoe je in een wijk in je tijd, zowel als qua oplossingen, eigenlijk moet ik zeggen, verschillende soorten opties heb je om te doen. En ook wanneer je het doet enzovoorts. En dat doorrekenen, dat is best wel lastig.
Maar dat kan jij toevallig.
Nou, daar doe ik mijn best op. Ik ben een van de mensen die dat het minst slecht kan. Laat het zo stellen.
Ja, ja, ja. Het minste vind ik wel leuk om dat dan te horen. Waarom formuleer je het zo? Omdat we het allemaal nog moeten leren? Zoiets?
Ja, 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 ik zeg ook altijd met elektrische auto's. Ik heb echt geen idee over hoe de hele toekomst eruit ziet. Maar als je me nou vraagt wie er in Nederland meer van verstand van heeft, dan weet ik het ook even niet. Maar ik voel me heel erg, dat heb ik nog steeds sinds ik begon eigenlijk, koning Eénoog. Ik dacht elke keer binnenkort dan ook zo'n imposter syndrome, weet je wel. Binnenkort komt iemand en die blijkt daar gewoon 30 jaar voor geleerd te hebben.
Zo,
die zegt
ben van, door dat je er niks van snapt.
Precies, precies. Maar toen kom ik erachter dat dit zo nieuw is allemaal, dat niemand er nog iets van snapt.
Dat is ook zo, ja.
Ja. Ja, maar als we net zoveel verstand zouden hebben van de energie, van duurzame energie als van olie en gas, dan was het echt heel, heel, heel erg goedkoop. En dan was het heel makkelijk om aan te leggen. Maar ja, we moeten nog heel veel ervaring op doen.
Ja, ja, dat is duidelijk.
Kunnen we naar de modellen toe dan?
Maar natuurlijk.
Ja, nee, even. Ja. Hoe, ik heb op de website gekeken. Hoe zien die eruit? En dan kon ik die filmpjes. Wat doe je?
Ja, ik maak dus wat in jargon agent-based modellen heet. Maar dan moet je dat woord mag je vergeten.
Nee, juist niet.
Waar het om gaat, is dat eigenlijk vroeger, en de economie blijft er nog steeds een beetje in hangen wat mij betreft, in de tijd van Newton, hadden we hele mooie wetmatige vergelijkingen die alles beschreven in één keer. En dan wist je meteen precies waar de zon stond of waar de aarde stond of wat dan ook. Ja. Nou, Einstein begon er dus al een beetje aan te morrelen. Want met relativiteitstheorie wordt alles dan een klein beetje anders en toch een stuk ingewikkelder. Maar nog steeds, je hebt gewoon een vergelijking, die stop je erin, dan komt er een antwoord uit en klaar.
Een exacte oplossing.
Een exacte oplossing. En wat ze in de eigenlijk in de technische wetenschappen al vrij snel snapten, is dat er heel veel problemen zijn waar dat gewoon niet lukt. En daar gebruiken ze simulaties. Dus als je bijvoorbeeld wil weten hoeveel, wat is de luchtweerstand van een auto? Daar bestaat geen vergelijking voor, maar je hebt hele mooie computerprogramma's waarin ze dan die auto's goed mogelijk nabootsen. En dat komt steeds dichter in de buurt van het resultaat wat je zou krijgen als je dat ding gewoon in een windtunnel zou zetten. Dus simulaties in feite, dat je opgeeft dat er één vergelijking is die jij wel even zou uitwerken, dat je de wiskundige eens even goed door zou akkeren en dat je het dan snapt, dat geef je gewoon op. En je gaat proberen om eigenlijk de werkelijkheid een beetje na te spelen in de computer. Zo noem ik het vaak. Nou, en de meest geavanceerde manier of de meest vrije manier van de werkelijkheid naspelen in de computer voor de energietransitie, voor alle socio-economische systemen of socio-technische systemen, zoals we dat noemen, is agent-based modelleren, wat we het eigenlijk doen. Hebben jullie wel eens games gedaan? Hebben jullie wel eens veel spelletjes gespeeld? Nou, strategy games, weet je wel? Mm-hmm. Dat je zegt van, weet je wat, jij moet beginnen hier een stad te bouwen. En jij moet beginnen om hier een leger op te zetten. Sin en jij City. Moet landbouw gaan doen, precies. Soort dingen. Dan moet je dus heel lang in het forum moet je een beetje inschatten. Over 10 jaar heb ik dan lekker veel oogst. Over 10 jaar heb ik een mooie stad enzovoorts. En ja, elke keer als je het speelt, wordt het anders. Want Dat is dus niet van tevoren te voorspellen. Want het is aantoonbaar niet van tevoren te voorspellen. Dus
het hangt van het algoritme van het spel natuurlijk af.
Nee, want het hangt er ook. Maar ja, precies, dat bepaalt hoe dat zich ontwikkelt. Hoe snel die stad dan gebouwd is in bepaalde omstandigheden enzovoort. Maar die combinatie van ik doe dit stad, ik doe hier landbouw, ik doe dit. En in deze volgorde, en terwijl er aan de andere kant dit gebeurt. Dat is elke keer een unieke uitkomst. Dat kan je niet modelmatig voorspellen. Maar je kan het dus wel naspelen. En het idee van age-based modelleren is dat we bij experts gaan vragen. Hoe zit jouw stukje precies? Dus ik mag dan zelf een stukje elektrische auto's invullen. En dan vraag ik iemand anders. Hoe denk jij dat het gaat met warmtepompen? Hoe denk jij dat het gaat met waterstof? Hoe denk jij dat het gaat met wind, met zon enzovoorts. Dat stoppen we allemaal tegelijk in een systeem. Dan hebben we een beetje de technologiekant. En vervolgens vragen we aan andere mensen. Wat denken jullie van acceptatie? Pruimen mensen eigenlijk die windmolen wel?
Dus
dat zijn sociologen, dat zijn psychologen. Precies. Die stoppen het allemaal bij elkaar. Al hun kennis als het ware. Een stukje van de strategy games, om te zeggen, hebben ze allemaal ontwikkeld. Mm-hmm. En dan gaan we gewoon kijken wat er gebeurt. Dan gaan we gewoon waarspelen.
Want de term agent-based, dat betekent dus eigenlijk dat er in jouw modellen ook mensen zitten die beslissingen nemen.
Exact.
Maar
ik moet zeggen dat agents kunnen bijvoorbeeld ook elektrische auto's zijn. Dus eigenlijk kunnen machines het ware beslissingen nemen. Het is gewoon een manier van, maar precies wat je zegt. Het is een manier van programmeren, dus bottom-up. Dus je neemt een wijk bijvoorbeeld en je gaat gewoon de mensen in die wijk. Ga je gewoon allemaal hun leven laten leven, hun ding laten doen. Neem allemaal beslissingen. Oh, mijn buurman heeft zonnepanelen. Nou, ik vind mijn buurman best wel aardig. Dan is de kans dat ik zonnepanelen neem ook een beetje toegenomen. En als iedereen hier zonnepanelen neemt, dan heb ik toch een beetje zo'n gevoel van, dan ben ik toch een beetje een achterblijver als ik niet doe. Dus dat zijn allemaal van die virale effecten, van die op elkaar inwerkende effecten. Maar dat speelt ook terug naar de technologie. Want op een gegeven moment, als iedereen zonnepanelen neemt, dan worden die zonnepanelen goedkoper. En dan is de kans dat je een nieuw zonnepaneel heel rendabel is ook weer hoger. Dus zijn allemaal endogene feedback loops, zoals dat dan noemen ze. Allemaal wisselwerkingen, zou ik maar zeggen.
Ja.
En het leuke van die modellen, hoe ze eruit zien, toch even terugkomen op jouw vraag, is dat je op een gegeven moment met een AGBS-model pak je eigenlijk een kaart. Want al die agents moeten een plek hebben. Dus dan pak je een kaart. En wat ik helemaal niet verwacht had, is dat beleidsmakers het geweldig vinden om jouw voorspellingen te zien uitspelen op een kaart. Dat is gewoon veel leuker dan een grafiek in een rapport zien. En dan willen ze gewoon meteen met allerlei sliders gaan spelen om te kijken hoe die kaart er dan uit gaat zien.
Okay.
Als ze iets anders doen.
Dus jij laat beleidsmakers daar ook gewoon mee spelen.
Exact. En dat is misschien, ben ik nu achtergekomen, wel net zo belangrijk als het feit dat ik allerlei scenario's kan doorrekenen.
Ja,
dan
krijgen ze inzicht van dat ze anders niet zouden hebben.
Exact.
En plezier in het zoeken naar een oplossing.
Ja, en letterlijk naar hetzelfde plaatje kijken. We hebben dat gedaan met Provinciale Staten in Brabant. En dan merkte je op een gegeven moment dat er iets gebeurde wat nog nooit eerder gebeurd was volgens de mensen die er na afloop met ons over spraken. Dat was namelijk dat de PVV en GroenLinks niet gewoon langs elkaar heen aan het zenden waren, maar allebei aan het praten waren over hetzelfde plaatje. Bij GroenLinks zegt van nou, volgens mij is dit iets realistischer. En dan zei PVV van nou, hé, ik vind eigenlijk dat nucleair erbij moet. Of ik vind eigenlijk dat dit wel iets terug moet of zo. Of ik denk dat die opslag is. Maar die waren ineens samen aan het praten over hetzelfde scenario. Dat was nog nooit gebeurd.
Dat doen ze anders nooit.
Nee.
En heb je, dus je hebt het idee dat alle factoren bij zitten. Het sociologische, technische, of moeten er nog dingen bij?
Nou, de komende 5 jaar ik heb een programma bedacht met 35 wetenschappers, waarvan er ongeveer 10 aan het modelleren gaan. Om dat veel beter te doen dan ik het nu tot nu toe gedaan heb. En ik
is
denk
het minst slecht, is het?
Precies, het wordt nog iets minder slecht. En,
Neon heet het, hè?
Neon, ja. Neon Research. En ook mochten toevallig mensen, studenten luisteren die nadenken over een carrière in de wetenschap of als PhD, maar ook nog eens een keer maatschappelijk relevant bezig willen zijn met een groep, een hele diverse groep mensen, dus psychologen tot en met elektrotechneuten, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm.
Dan stuur vooral een mailtje. Ze kunnen me echt wel vinden op internet, hoef ik er echt niets over te zeggen.
Zeker, op aukehoekstra.nl, hè?
Bijvoorbeeld, ja. of Neon Research. Of
maar ga even door. Dus
ik denk dat op deze manier dat het is het minst incomplete model. Ja.
Het minst incomplete.
En eventjes, want jij maakte net de vergelijking met auto's. En je kunt simuleren. En je kunt dus ook in de windtunnel. En het groeit naar elkaar toe.
Ja.
Wat is jouw windtunnel? Hoe kun jij jouw modellen testen aan de werkelijkheid?
Dat is de hamvraag. En dat is super lastig. We hebben eigenlijk 2 manieren om dat te doen. De ene manier is dat we ook proberen dat model nog een tijdje in het verleden te laten spelen. Hmm. En dat we dan kijken of hij in het verleden ongeveer hetzelfde had gezet. Dat is eigenlijk dezelfde manier of klimaatmodellen gevalideerd moeten worden. Ja. Want je kan per definitie een klimaatmodel natuurlijk niet valideren in de toekomst. Want dat is hij aan het voorspellen. Ja, en we hebben ook geen tweede aarde waar we even een paar experimenten op kunnen draaien. Dus dat is meestal ook validatie aan het verleden. En het tweede is expert validation. Dus je gaat voor je verschillende stukjes, voor verschillende aannames, ga je gewoon experts vragen. Een van de leuke dingen die ik daar ook gemerkt heb, is dat het ontzettend belangrijk is dat je daar experts kiest die door de groep die het gaat gebruiken als goed en betrouwbaar worden ervaren. Dus bijvoorbeeld als wij een mobiliteitsplan maken en we nemen van een bepaalde afdeling waarvoor we dat maken, de plaatselijke, dus een duurzame mobiliteit, de expert op het gebied van elektrische auto's, hem. En we zeggen, hebben wij het goed ingesteld? En vervolgens gaan we terug naar die afdeling. Ja, dan is dat gewoon een check, zal ik maar zeggen. Want dit is wat Arie gewoonlijk zou zeggen. Dat zit er al in. Dus dat is taken care of. Dus op die manier kan je gewoon ook in een groep het gevoel creëren. Het is een beetje cover your ass, maar het is ook een beetje in comfort komen. Van oké, de mensen die wij gewoonlijk zouden vragen van, mogen we hierin meegaan? Die hebben al ja gezegd, als het ware. Want die hebben de belangrijke assumpties in. En nu kunnen wij dus gewoon helemaal los met het bedenken van verschillende toekomstplannen.
Ja, Ben.
Ja, ik zit nog één met het model. Maar misschien klopt dat helemaal niet, hoor. Zit ik te denken van, kijk, je maakt dat model met al die input en met al die variabelen die er allemaal zijn. Dan kan je schuiven. En ik heb die filmpjes gekeken, gaaf. Maar ik zit nog even van, ja, maar
ik hoorde meer mensen die filmpjes gaan kijken.
Ja, nee, dat doen ze nu zeker. Maar het blijft een
show notes.
Ja, precies. Maar het blijft dat model. Dus even terug naar jouw game. Weet je, het leger bouw je hier. We hebben video, dus mensen kunnen dit zien. We hebben, vorige week hadden we 52 kijkers. Dus toch weer 6 meer. Hè? Ja, dat gaat echt onze tieren niet op.
Exponentieel, hè?
Exponentieel, ja. Maar goed, nee, maar hier doe je het leger en hier doe je de elektriciteit. Is het onzin of kun je daar iets meer over vertellen? Want je hebt dat geformeerd, dat model.
Ja.
Of zoek ik iets dat er helemaal niet is?
Nou ja, wat er nu in mijn hoofd gebeurt, als je dit allemaal zegt, is dat oorspronkelijk begon ik dus gewoon met Excel-sheetjes. Ik ben dit allemaal gaan doen iets van 12 jaar geleden of zo, tijdens een sabbatical. Ja, ik dacht, ik ga de rest van mijn leven iets anders doen, iets nuttigs doen, ik weet nog niet wat. Ik was heel in het internet bezig, maar internet deze dingetje wel. Dus ik ging iets anders doen, ik wist nog niet wat. Toen ben ik hierop uitgekomen. En in eerste instantie kwam ik dus een hele tijd met Excel-sheetjes waarin ik gewoon uitrekende voor mezelf al van elektrische auto's, die gaan natuurlijk helemaal worden. Zon en wind gaan natuurlijk helemaal worden. Dat is eigenlijk redelijk logisch, een beetje door. Maar de precieze toepassing, een van de dingen die dus absoluut niet lukte in Excel natuurlijk, was rekening houden met waar dingen zijn.
Ja.
Dus rekening houden met die kaart. En agent-based modellen zijn een van de weinige simulatiemethodes waarbij je dus gewoon alles een plek kunt geven. Dus de ene wijk levert een compleet ander resultaat dan de andere wijk. En dat is niet alleen omdat het gewoon een ander type wijk is, met bijvoorbeeld meer villa's of wat dan ook. Maar ook gewoon omdat die iets anders gebouwd is, met een andere plek waar de straten lopen, waardoor het aanleggen van een warmtenet bijvoorbeeld heel anders wordt enzovoort. Dus geografische diversiteit, spatiale solutions. Precies, dat is gewoon, dat doet er heel veel toe. Net zoals wat ook in de meeste economische modellen niet zit, is de volgordelijkheid in de tijd doet er ontzettend veel toe. Ja, als je de strategy game weer voor ogen haalt, als je eerst je leger maakt en daarna je landbouw, is compleet ander resultaat dan andersom. En toch zeggen veel economische modellen, nou, op een gegeven moment moeten we op een evenwichtstoestand uitkomen. Dus de vraag is even, wat wordt die evenwichtstoestand? En dan moeten we nog even een beetje bedenken hoe we daar komen. Maar het gaat om die evenwichtstoestand. Terwijl ik zeg van, nou, en dat is ook leuk, professor Steinboeg geloofde in eerste instantie niet dat er nog mensen met evenwichtsmodellen werken. Hij komt dus uit die beta-hoek. Die zegt van, ja, maar dit soort modellen, dit soort systemen oplossen met statische modellen, dat kan toch helemaal niet, dat snapt toch iedereen? Ik zeg van, ja, maar ze doen het nog wel, hoor. Nee. Dus de eerste publicatie die ik geschreven heb, zitten 100 voetnoten in om Maarten te overtuigen dat ze het echt doen.
Ja.
En vervolgens zegt hij van, nou, dan vind ik het toch wel leuk en dan ben ik ook wel overtuigd dat het zin heeft om met jou mee te gaan, want blijkbaar is er nog iemand te overtuigen. En dat agent-based, dat doet hij normaal gesproken niet. De regeltechniek zit er niet zoveel met mensen, dus agent-based, dat is bij hun wat minder aan de orde. Maar hij vindt het wel een hele leuke uitbreiding eigenlijk van het soort van system control, control system. En wat hij doet.
Ja, dus ik zag een kaart van de provincie Brabant. Ja,
ja,
dus klopt. En dan doe je dus in verschillende, want je triggerde me, verschillende steden, verschillende uitkomsten. Dus dan ga je met inderdaad met de PVV of met de CDA. En dan gaan ze zeggen van, nou, een beetje meer kernenergie, een beetje meer elektrische auto's. En dan denken ze, dit is het beleid. Mm-hmm. En dan gaan ze dat uitvoeren. Dan gaan ze daar dan gaan we maatregelen opnemen.
Gaan we dat in de computer eerst stoppen. En dan komen we erachter dat er allerlei dingen... Ja, meestal komen we natuurlijk achter dat het allemaal niet zo makkelijk loopt... als je het in eerste instantie verdacht. Want natuurlijk wel een politicus wil altijd de wereld beloven. En het moet niks kosten. En niet
geef eens een voorbeeld.
Nou ja, windmolens. Wij gaan genoeg windmolens neerzetten om onze hele energie op te wekken. Nee, hij komt niet daar hoor. Nee, ook niet daar. Maak je geen zorgen, omdat niet daar... Ja, maar waar komt hij dan wel, jongens?
Op dat kamertje s'avonds hebben ze dat ingevuld. Maar dan moet je ook ergens komen en dat willen ze dan niet, ja?
Nee, precies. Of in Europa vind ik altijd nog een mooi voorbeeld. Dat ze bedacht hadden dat elektrische auto's... dat gewone auto's steeds zuiniger werden. En de industrie was graag te willen. Daar ook je de testen verder te optimaliseren. Tot op een gegeven moment die testen ongeveer 50% onder werkelijkheid zaten. Ja, en toen worden toch een paar mensen wakker. Dieselgate was een van de redenen dat het een beetje doorbrak in de populaire geest. Ja. Maar eigenlijk wisten we al. Ik had in 2014 het eerste TNO-rapport gelezen. Waarin stelde van ja, we zien nu eigenlijk al 40% als wij gewoon op de weg een aantal dingen testen. Dan zien we toch eigenlijk 40% meer dan zij doen. Dus,
40% discrepantie tussen de werkelijkheid en de opgegeven waarde van de fabrikant.
Precies. Dus het Europese beleid zag eruit alsof wij vreselijk goed bezig waren met die auto's steeds zuiniger maken. Maar ja, in de werkelijkheid was dat eigenlijk helemaal niet zo. Er waren gewoon een manier van meten. En dus, maar dat is ook logisch. Hè? Politici die willen natuurlijk hun kiezer zoveel mogelijk geven met zo weinig mogelijk moeite. En dat vind ik zelfs heel goed en heel legitiem. Want zij zitten dus eigenlijk in een heel lastig pakket. Dat ze allerlei verschillende dingen met elkaar moeten verzoenen. En met heel veel gevogel toch een soort van weg vinden die en niet duur is bijvoorbeeld. En niet veel weerstand oproept. Ja, zoals ik maar zeg, duur is ook weerstand. Dus je hebt allerlei verschillende soorten van weerstand probeert te minimaliseren. En die de hele boel bij elkaar houdt, zullen we zeggen. De gemeente of de provincie of Nederland. Mm-hmm. En dat is hartstikke lastig. Mm-hmm. En wat wij dus willen doen, is niet zeggen van... nou, wij zijn techneuten, weten alles beter en jullie zijn politici... en jullie zijn, weet ik veel, opportunisten enzovoorts. Maar gewoon zeggen van, nee, jullie hebben de rottige taak... om met iets te komen waar altijd iemand over gaat zeiken... maar wat uiteindelijk toch maar het minst kwaad is... En wij hebben de modellen die het minst slecht zijn... om jullie daar zo goed mogelijk bij te helpen.
Ja.
Dat is het plan.
Oké, maar ik word toch even dan heel concreet. Dus daar hebben ze dat ingevuld. En dan komen ze achter een windmolen. Daar had gemoeten, maar ze weten niet waar die plaats. Maar uiteindelijk is dat het model. Dat is het beleid voor de komende 30 jaar. Want 2050 hadden we het net over. En dat gaan ze dan uit. Dan gaan ze dat, wat de model... Ze hebben allemaal streepjes gezet... Dan gaan ze dat uit. Dat is de bedoeling, dat ze dat dan uit gaan voeren.
Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk is mijn bedoeling niet om te zeggen van zo, nu ben ik klaar. Dus nou weet je tot en met 2030, 2040, 2050 wat je moet doen. Want ik denk dat continu, zeg maar zeggen, met voortschrijdend inzicht... dat eigenlijk die plannen elk jaar bijgezet worden. Maar ik hoop eigenlijk dat mensen dan zeggen, oké, op basis van 10 verschillende mogelijkheden die je nu hebt laten zien... die we allemaal wel leuk vinden, weten we in ieder geval zeker dat we volgend jaar... in ieder geval dit alvast moeten doen. Dus die windmolens die we daar neerzetten...
Precies, daar wilde ik naartoe.
Dat kan nooit geen kwaad. Dat is een soort van no-regret optie. Of zoveel laadpunten, daar krijgen we nooit spijt van. Daar krijgen we nooit gedoe mee, zou maar zeggen. En dat je zo als het ware elke keer een jaar vooruit probeert te plannen. De planningshorizon van de echte investeringen of zo. Voor sommige investeringen zal het wat langer zijn dan een jaar trouwens. Uiteraard.
Tuurlijk.
Maar goed... Dus, en, snap je een beetje het idee?
Ja, helemaal. Okay. En dat voor
dus eigenlijk nog even om het af te maken van net op dat strategy game. Dat je als het ware even bij die politici gaat zitten en zegt van... nou, ik heb nou van alles overgenomen in mijn strategy game. Of eigenlijk in jouw strategy game. Wat we uit onze gesprekken hadden. Zullen we het samen nog even doorspelen? Ja. Want een beetje hulp is vaak toch prettig. En dan ga je samen een keer Sin City doorspelen. En dan zegt u laatst van... ja, maar als ik dit nou zo zie, is dit eigenlijk helemaal niet handig. En doe ik nog dit een beetje anders. Maar dit ben ik echt een supergoed gevoel bij. Mm-hmm. Dankjewel. Kom volgend jaar nog een keer langs bij wijze van spreken. Gaan we nog een keer spelen met wat we dan geleerd hebben. En zo gaan we elke keer, wil ik als beleidsmaker, elke keer een beetje extra grip krijgen. Extra begrip krijgen, precies zoals jij het net zei, Herbert, voor het systeem. Het is eigenlijk gewoon systeemdenken wat je mensen bijbrengt.
Ja.
En als ik het al niet kan, want ik heb die computer keihard nodig om het te kunnen snappen, want anders dan lukt het ook gewoon niet in mijn bovenkamer met al die feedback loops en zo. Dat kunnen wij helemaal niet als mensen. Dan kan je toch van een beleidsmaker helemaal niet verwachten dat ze het snappen.
Nee, maar dat doen ze dus nu ook. Dus gebeurt het nu in een stad, ben je daarmee bezig?
Nou, heel eerlijk zijn we hier. Dat voor Brabant was, dat was een leuk schot voor de boeg. En er zijn dus hele aardige dingen uitgekomen als supergoede discussies... die ik denk leiden tot wat beter beleid in Brabant. Maar het was gewoon iets waar ik een paar maanden ingestopt heb... met een student die het voor zijn afstuderen deed. En dat was Brabant. En we een paar andere modellen gemaakt... die een beetje van dezelfde investeringen orde grootte waren. Die geven een heel aardig beeld van hoog over. Dus ik ben internationaal gezien ben ik helemaal niet slecht bezig met die modellen. Maar ik ben nog lang niet zover dat ik kan zeggen van... kijk, in deze stad doen ze alles precies zoals wij het uitgedacht hebben. Nog lang niet.
Maar, nergens nog.
Nee, nergens nog.
Nee. Maar hoe, dus nu is die...
Een van de plannen is om in Rotterdam als stad bijvoorbeeld... en om in Brabant als provincie... om met dat geld van Nederland, zeg maar zeggen... daar over de komende 2 jaar, hoor ik even... echt een hele solide beleidsinterface te maken... waar ze echt gewoon op heel redelijk, ja, behoorlijk gedetailleerd niveau... Dus, trouwens, volledig gedetailleerd lukt nooit. Hè?
Nee,
weet nooit
dat
hoe
je weet.
Maar de werkelijkheid is zo rijk, zo complex. Ja. En als er in een wijk, zal maar zeggen, ineens iemand opstaat die eraan gaat sleuren of juist tegen gaat sleuren, zal maar zeggen, dan verandert in een wijk verandert gewoon de hele dynamiek enzovoorts. Dus je moet ook niet denken dat je de toekomst
nee,
kan voorspellen.
Maar intussen ben jij wel voortdurend met beleidsmakers om de tafel op gemeentelijk niveau. Is het alleen gemeentes of is het ook provincies, Tweede Kamer?
Nou, ik al te zeggen dat ik dagelijks met de lijstwagentafels ook overdreven. Maar we hebben goede contacten met voor mobiliteit. Met INW hebben we verschillende workshops gedaan.
INW is infrastructuur en nog iets.
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Waterstaat, ja.
Met Noord-Holland, provincie Noord-Holland. Met gemeente Rotterdam. En ook onze partner Drift, die is daar heel ver mee met de gemeente Rotterdam. Die is ook een participant in NEON. Ik heb een workshop gedaan in Eindhoven, die erg leuk was. En ik heb dus een heleboel workshops gedaan met Brabant. Dus dat is een beetje tot nu toe een beetje...
Ja. Maar dan heb je best...
Ik heb heel veel contacten, heel erg leuk, ook via Twitter en dergelijke, met Tweede Kamerleden.
Aha.
Dus ook weer hoe social media echt kunnen helpen bij modelvorming. Volgen. Is gewoon, omdat je op die manier gewoon echt die interactie heel kort ook op de bal...
Ja, dat is perfect. Maar toch verbaas ik me dat dus nu de energietransitie... Want kijk, voor jou is het al in je hoofd, kan je het niet bevatten, kan je nagaan. In dat model is niet compleet, moet worden aangepast. En dat wordt nu dus gedaan door Kamerleden, door provincies en gemeenten. Waar zij ook gewoon denken, nou ja, daar maar een laadpaal en hoe het uitkomt. Of een zonnepaneel met subsidie tijdelijk.
Deze laadpaal moet precies daar komen, is wel heel gedetailleerd hoor. Want maakt nog niet zo van
de
uit.
De energietransitie maar... doen ze dus, waar baseren ze het nu op?
Nog veel erger natte vingerwerk.
Precies.
Nee, het is echt...
We hebben nieuws.
Mensen die denken...
Na 195 aflevering.
Nee, maar dat is natuurlijk...
Nou, dat kan
ik met alle respect. Laat ik uit de school klappen. Ik heb heel veel bewondering voor PBL. Die doen ook een beetje mee met ons model.
Wat is dat dan weer?
Planbureau voor Logistiek. Planbureau voor de Leefomgeving, excuus. En dat zijn eigenlijk die mensen die vaak die modellen maken... waar dan de centrale overheid mee staat te zwaaien... zoveel ruimte is er op de Noordzee voor windmolens enzovoorts.
Nee.
En ik heb daar groot respect voor... want je zal maar al die verschillende partijen bij elkaar moeten zien... voor een groot gedeelte toch praten en proberen dingen te vinden... Waar iedereen niet te veel tegen opstand komt... en die toch nog enigszins te onderbouwen zijn.
Ja.
Maar het is heel erg natte vingerwerk... Bijvoorbeeld toen we met elektrische auto's praten, toen zei ik van hoe hebben jullie dan precies de batterijen gemodelleerd? Want dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van de elektrische auto. Toen zei ze van kijk, we denken dat die steeds groter wordt en steeds goedkoper. Dus dat middelt elkaar een beetje uit, dus die hebben we een beetje weggelaten. Dat klopt in sommige jaren grosso modo heel erg ongeveer een klein beetje. Maar later hebben ze ook mooie modellen gedaan met die meneer kamervraag over gesteld zijn enzovoort. Dus even, het laatste wat ik wil is PBL afkraken. Maar wat ik wel wil is aangeven dat de energietransitie waanzinnig complex is. En dat we gewoon eigenlijk maar wat doen.
Ja.
Dat is het nieuws.
We doen maar wat. Ja. Mag ik even tussendoor? Of wil jij
maar niks doen is nog erger, hè? Vooral dames.
Nee, maar we zijn nog vol mee bezig. Maar ik wil even een beetje gadgets wil ik tussendoor doen.
Kortom, wat hebben we?
Weet je, ik kreeg een DM van Pieter Jouke... Over Nano Diamond Self-Charging Batteries. Is het anders?
Nee, het is een goeie, maar vreselijk. Wat? Vreselijk.
Vertel.
Nou, ik vond het ook in mijn tijdlijn dat mensen zeiden van op Twitter...
Ja?
Van is dit nou niet mooi?
Ja.
Hadden mensen nucleair afval in een kleine batterij gedaan... En die kleine batterij kon vervolgens duizenden jaren lang energie leveren. Omdat dat nucleaire afval, de C14, verviel op een manier waarbij steeds elektronen uitgestuurd werden. En dat had een duizenden malen grotere energiedichtheid dan batterijen. Dat was de nieuwe toekomst.
Ik geloof dat niet.
Nou, het punt is, het klopt wel en het klopt niet. Wat er wel aan klopt, is dat die dingen een duizenden keren hogere energiedichtheid hebben. Dat klopt.
Okay.
Maar... Die energie wordt afgegeven over de loop van ongeveer 15.000 jaar. Dus het de praktische. Dus precies. Ja, ja, snapt hem meteen. Dus als je dan gaat kijken wat je nodig hebt om bijvoorbeeld een 100 kilowatt motor aan te sturen met je batterij. Ja, dan had ik snel even berekend dat je ongeveer 35.000 ton batterijen met je auto mee moest nemen.
Ja.
Dus wie dan gaat beschrijven van dit is de vervanging van lithium-ion, die heeft het echt niet beschreven. Maar ze doen het heel leuk op die website ook. Kijk, voor alle duidelijkheid ook, ik wil geen partypoeper zijn. Hè. Ik wil niet mensen die hele leuke, duurzame dingen doen.
Het is heel goed dat je dat doet.
Maar ja, goed, als je dus een kunstmatige diamant gaat maken van nucleair afval, die je in gaat pakken in een andere kunstmatige diamant van C12, en die vervolgens een paar duizend jaar lang energie afgeeft, dan heb je iets heel moois gemaakt. Maar dan maak je mij niet wijs dat het een vervanging is voor batterijen. Dat is gewoon, ja. Dat is gewoon
voor een horloge of iets dergelijks.
Een heel bijzonder horloge wordt dat, denk ik.
Oh.
Ja, maar nou, een superzuinig horloge wat 10.000 jaar blijft draaien misschien. Ja.
Maar Auke, wat voor wereld is dat? Want professor Dr. John Shaw Taylor van de University College in London, die wordt geciteerd in dat artikel.
Nou, ik heb dus zelf een artikel aangehaald in 2018. Het is gewoon een hele legitieme, goede doorbraak. Die bijvoorbeeld heel handig kan zijn voor, ik noem even wat, als je met Voyager. Dingen die gewoon heel erg lang gewoon energie moeten krijgen.
Ja, precies.
Is dat perfect.
Ja, nou ja, je wilt ook geen 35.000 ton de ruimte in hoeven schieten.
Oh, ja.
Nee, dat niet. Maar je hebt ook weinig vermogen nodig, denk ik. Nee, maar in ieder geval voor toepassingen die gewoon heel lang achter elkaar moeten functioneren, is het denk ik best wel aardig. Hoewel ook daar weer voor geld trouwens. Je kan mij niet wijsmaken dat als je echt veel energie nodig hebt, dat gewoon die oorspronkelijke nucleaire centrale waar ze dat afval uitgehaald hebben, nog niet een hoop meer produceert per kilo. Ja, dan.
In de praktijk gebruikten ze in elk geval voor Voyager-achtige toepassingen gewoon een klont plutonium. Die ook vervalt, maar dan met het ontwikkelen van warmte, en daar haal je dan je energie uit.
Grappig dat je dat. Maar dat is eigenlijk een beetje een vergelijkbaar idee.
Ja.
Je pakt gewoon een klont van iets wat een hele lange, langzame halfwaardetijd heeft. En dat geeft energie af terwijl je dat doet.
Dan wil je in de ruimtevaart iets hebben met zoveel mogelijk vermogen per kilo.
Ja, en dan is waarschijnlijk nog een opgewerkte plutonium ook of zo. Waar je waarschijnlijk niet met je handen aan wil zitten.
Dat zou zomaar kunnen, maar daar houdt mijn kennis op.
Ja, ben ik bang. Maar in dit geval, deze batterij die zou dan helemaal veilig zijn. Gewoon background radiation.
Ja, zelfs voor je iPhone was die goed stond.
Ja, precies. Maar voor je iPhone, ja, ik snap er dus helemaal niks van hoe mensen dat nou kunnen zeggen.
Oké, dat was gadget 1. De tweede was, want je had die twee boeken, die ene uit 2008. En dacht ik, hé, daar is die weer. Windmolens, ik heb hem ooit een keer een plaatje gezien, maar ik wil even de stand van zaken, want die boek heb je lang geleden heb je ze geschreven. Ja. Windmolens die het verkeer afremmen. Dat zijn die draaidingen in het verkeer.
Ja, en nou, Herbert snapt hem ook, denk ik. Het idee was toen, we zetten windmolens eigenlijk in de plaats van vangrail. Want al die auto's die langs rijden, die zorgen voor allerlei windvlagen.
Mm.
En daarmee gaan die windmolens dan draaien. Nou, wat gaat daar fout? Ten eerste levert het.
Ik zit, daar ga ik even hardop over nadenken. Want je kunt je natuurlijk voorstellen dat doordat die windmolens daar staan, dat de lucht moeilijker weg kan en dat de luchtweerstand voor de auto's dus toeneemt.
Precies.
Ja.
Precies. Plus het feitje dat het nergens over gaat qua hoeveel energie die ze opbrengen.
Ja,
het is zo dicht bij de grond, zeg maar zeggen, is er wel heel weinig autonome wind ook nog eens een keer.
Het is een variant op iets wat ik in de energiecrisis in 1973, notabene, voor het eerst zag voorbij komen. Dat was het volgende. Ja, auto's rijden over de weg.
Ja.
Die veroorzaken in de weg kleine vervormingen.
Ja, ik weet
dus het enige wat we hoeven doen is ervoor zorgen dat die vervormingen in energie worden omgezet.
Ja, en die had ik ook bij mijn gadgets staan.
Precies. Okay. Nou, ja. En dan het liefst een weg nemen die flink vervormt. Dat is het mooiste.
Energie uit wegbeweging.
Precies.
Elke en ik gaan dat dus nu in koor ontzenuwen.
Precies.
Want maar, wat er namelijk gebeurt, wat je daarvoor nodig hebt om dat te kunnen opwekken, dat is zoveel mogelijk vervorming. En dat betekent zoveel mogelijk weerstand. Betekent gewoon dat die auto's, de motoren van die auto's harder moeten draaien. Als jij met je fiets zo weinig mogelijk weerstand wil hebben, dan ga je die banden ontzettend hard oppompen.
Tuurlijk,
dat er weinig vervorming is. Dat is wat je wil om goed te kunnen rijden.
Ja, toen ik er zitten uitzoeken nadat ik daarop geattendeerd werd. En dan blijkt ook dat de rolweerstand van betonwegen is ook kleiner. Dus auto's zijn iets zuiniger
dan asfalt,
als ze op beton rijden in plaats van asfalt. Ja. Maar ja, dus deze sensoren, deze vervormingsdingen onder beton leggen, heeft dus gewoon helemaal geen zin, want beton vervormt nauwelijks.
Nee, dan ga je in feite de motoren van de auto's gebruiken als energiecentrale.
Dus er zijn heel veel van dat soort...
Ja, ik wil nog even één noemen, want het is leuk. Hebben we drie, dan hebben we het rond. Ja,
maar deze geloof ik wel in, want ik zie jouw pagina al.
Ja, dat is de High Altitude Wind Power.
Dat is een idee van Wubbel Ockels.
Oh, de laddermolen.
Precies. Nou, die is tegenwoordig wat makkelijker geworden, wat simpeler geworden. Hubble Ockels zei ooit, en dat is mij altijd bijgebleven, van als je je hand naar de lucht houdt en je houdt gewoon zo je handpalm voor je, zodat je dan de lucht daarachter niet kunt zien, dan is de lucht die zich achter je handpalm bevindt, is genoeg om voor heel Nederland van energie te voorzien. Ja. En dat klopt op zich. Het probleem is dat het construeren van iets wat zo hoog de lucht ingaat, met allemaal had dan hele grote windvliegers aan een dubbel touw, zeg maar, een soort van grote trap van windvliegers. Uiteindelijk is dat nu nog toekomstmuziek. En misschien is dat ook nooit de makkelijkste methode. Maar waar ze wel heel erg mee bezig zijn in Delft, die hebben ook een neon zitten, en ik persoonlijk geloof daar heel erg in, is eigenlijk simpelweg: stel je voor, je neemt een windmolen. Stel je voor, je had er één windmolenwiek af. En stel je voor, die windmolenwiek die ziet er al een klein beetje uit als een vliegtuig, toch? Klein beetje. Mm-hmm. Stel je voor, je maakt van die windmolenwiek, van die grote, maak je gewoon een vliegtuig. Gewoon van carbon fiber, een mooie stevige vleugel. En dat vliegtuig laat je aan een touwtje achtjes vliegen. Dan is in principe de trekkracht aan dat touw van het achtjes vliegen, is qua energetische inhoud vergelijkbaar met een windmolen die 3 wieken heeft, zal maar zeggen, die op een toren staat te draaien. Het nadeel is natuurlijk dat je altijd met zo'n touw zit, en zo'n touw heeft slijtage en dat is gedoe.
En hangt in de weg bij dingen die langskomen.
Hè? Precies, dus als je ergens een militaire vliegbasis in de buurt is, dan zie je al aankomen met zo'n ding.
Weerballonnen.
Precies, dat zijn allemaal nadelen. Kan een theorie misschien neerstorten, en dat wil je ook niet. Dus geveiligheid. Aan de andere kant, je ziet hem wel veel minder, want hij is wat hoger in de lucht, zal ik maar zeggen. Dus relatief is hij kleiner, en die hele toren ben je al kwijt. Je hebt iets van 5 tot 10 keer minder materiaal nodig, dus het kan op een gegeven moment veel goedkoper worden.
Ja, ik heb ook begrepen dat je daarboven hogere windsnelheden hebt, en dus
precies
nog veel hogere energie, potentiële energie opbrengt.
Precies, de hogere efficiëntiefactor van de huidige windmolens is voor een flink deel te wijden, niet alleen aan het feit dat ze grotere wieken hebben, efficiënt gebouwd enzovoorts, maar ook gewoon die toren hoger is, al is het alleen om die wiek aan de onderkant te kunnen laten draaien, zou ik maar zeggen. Dus die toren wordt steeds hoger. En hoe hoger je bent, hoe meer wind er is. Ja. Maar een van de ontzettend leuke dingen vind ik van die windvliegers of windvliegtuigen, want ze zijn dus in twee vormen. De windvliegtuigen, dat is Ampix power. En de windvliegers, zal ik maar zeggen, de zachte dingen, dat is Kite power. Allebei twee hele mooie Nederlandse bedrijfjes die al heel veel jaren groeien als kool, maar nog steeds niet super groot. Het is een exponentiële ontwikkeling, maar nog steeds klein. Het mooiste is, als je het op zee gaat gebruiken, dan kan je je voorstellen dat als je een toren, maar zeggen, op zee gelijk moet houden, dan heb je een enorm fundament voor nodig. Mm-hmm. Hoe dieper het water eronder, hoe groter dat fundament, maar zeggen, eigenlijk hoe hoger die toren is. En als je ook drijvers nodig hebt, je kan je een beetje voorstellen, drijvers voor een toren zo hoog als de euromast. Dat is gigantische dingen zijn dat. Terwijl met die windvliegers, zal ik maar zeggen, dat grijpt aan in principe op zeeniveau. Een soort van trommel, zou ik maar zeggen, op zeeniveau. Dus er wordt niks omvergetrokken. Dus het fundament is verwaarloosbaar vergeleken met, je moet een paar kettingen naar de zeebodem toe en je bent de hele end.
Maar ook voor de zeedieren, wat nu toch is, weet je, met die windmolens in zee, dan gaan die zeedieren, die raken gestrest, heb ik gelezen.
Nou ja, er zijn 2 verschillende verhalen van trouwens, om het over te schakelen. Want ik heb inderdaad gelezen dat windmolens lage tonen uitzenden waar sommige beesten van gestrest raken. Okay. Ja. Hoe dat precies is, weet ik niet, eerlijk gezegd. Dat hoorde ik voor een week geleden voor het eerst. En ik ben benieuwd, eigenlijk moet ik nog uitzoeken. Maar aan de andere kant is het ook nog eens een keer zo dat voor de mossels en dergelijke, die vinden het geweldig, al die kunstmatige eilandjes die je aan het creëren bent.
Riffen.
Dus precies. Dus de hoeveelheid biomassa in de zee neemt zeker niet af met windmolens. Misschien grappig, maar dat is echt. Je krijgt meer zeeleven.
Meer leven, ja.
Dat verwerk je ook in een model of? Zeg maar dit soort
Ik vind eigenlijk alles interessant, maar ik moet soms een beetje uitkijken. Dus ik weet nog niet zeker of ik dit ga doen. Maar als we bijvoorbeeld een opdracht zouden krijgen, of als er ineens een partij zegt van, nou, wij willen bijvoorbeeld eens kijken naar de impact op zeeleven. Jullie hebben al een model voor hoe die energietransitie straks de hele Noordzee gaat volzetten of niet met windmolen. Kunnen wij niet bij jullie aansluiten? En dat we bijvoorbeeld een beetje kijken, als wij ons zin krijgen, als die windmolens bijvoorbeeld iets meer daar of daarheen gezet worden, wat een effect. Dan zeggen wij, en dat is ook leuk van age-based modelleren, we kunnen er heel makkelijk dingen aan toevoegen. De modellen nemen niet qua complexiteit niet exponentieel toe. Dus is bij een strategy game, als je als het ware meer land toevoegt, dat is meer werk, maar het wordt niet complexer op zich. Dus wij kunnen dat soort dingen gewoon toevoegen. Maar deze doe ik nog even niet.
Nee. Ik heb een onwijs belangrijke vraag. Maar die ga ik stellen naar deze vraag. Want deze is heel kort. Al die, zeg maar, die wind, zeg maar langs de, in de, dus die windmolens langs de weg. En, ja, die, en die weg die beweegt. Dat is gewoon een experiment een keer. Is niet gelukt. En dat is nu weg. Ja. Even kort.
Ja, dat komt af en toe misschien weer terug. Maar ja. Maar
prima. Oké. Okay. Ja. En die windmolens goed. Oké, okay, maar nu de meest essentiële vraag. Jij hebt gemodelleerd hoe de energietransitie eruit moet zien.
Ja.
Kun je ons vertellen welke, hoe uiteindelijk hoe je die strategy game, hoe het eruit zag?
Wat de uitkomst is.
Ja, wat heb je gedaan?
Nou, heel kort door de bocht.
Nee, doe maar helemaal. Dit okay. moet detail.
Oké. Okay. Ik denk dat we ongeveer 5-7% van de Noordzee vol gaan zetten met windenergie. Dan hebben we er ongeveer drie keer zoveel windenergie uit de Noordzee als we nu in totaal aan elektriciteit gebruiken. En dat is een flink deel van onze energie die we straks nodig hebben. Want we hebben veel minder energie nodig aan de energietransitie. Want we hebben veel, bijvoorbeeld een elektrische auto verbruikt veel minder energie dan een gewone auto. Dus ik denk dat ongeveer 7% van de Noordzee straks vol staat met windmolens. Dat is mijn gok allemaal, hè?
Ja,
ik
ja,
denk
ja, ja.
dat we de daken in Nederland uiteindelijk gewoon vol gaan leggen met zonnepanelen. Dat het idee van dakpannen, dat gewoon een beetje steeds meer uitraakt, zou ik maar zeggen. Dat we steeds meer, zelfs façades misschien zelfs wel, maar ook daken zien met zonnepanelen.
Bijna en, alle, dus zeg maar 90%.
Uiteindelijk wel, maar dat duurt natuurlijk een hele tijd.
Tuurlijk, maar even ja. jouw model. Ja.
Ja, denk ik wel, denk ik wel. Ja. Gewoon echt ook gewoon, dus niet meer een paar zonnepanelen op je dak, maar gewoon een dak. Ik heb nu al een huis met een dak van zonnepanelen. Als ik die zonnepanelen ja, ja. afhaal, dan ja. lekt het. Maar zeg,
en je zei ook tussen de neus en lippen door, verticale wanden kunnen we ook gaan beleggen met
ja,
zonnepanelen.
Ja, en ik ga zo even verder gekoopt. Met jou.
Ja, maar dit is belangrijk.
Maar dit is heel leuk. Ik werd 10 jaar geleden al een keer benaderd door een architect. Die zei van, eigenlijk vind ik het zo jammer. Wat denk jij nou? Ik heb net een gebouw ontworpen of meegeholpen aan een gebouw ontwerpen van Nationaal Nederland, volgens mij zei hij, ik weet niet meer zeg, maar zo'n helemaal zwart gebouw, zwart marmer, groot zwart marmer gebouw. En hij zegt van, we hadden dat voor hetzelfde geld, en dat was toen al 10 jaar geleden, hadden we gewoon al dat zwart marmer kunnen vervangen door zonnepanelen. Had ik zelf net zo leuk gevonden, net zo mooi gevonden. Gewoon die geschaafde zonnepanelen, weet je wel.
Ja, had kan je publiciteit zelfs opgeleverd.
Precies. En het gebouw is zwaar energiepositief geweest. Nou, voor hetzelfde geld. Nou ja, ik denk dat we dat gebouw over een paar jaar gaan we dat alsnog met zonnepanelen doen, maar dan veel, veel minder geld met marmer. En dan zegt iedereen van, je bent helemaal de bink als je dat doet. Dat zie ik wel eens toe. Maar dus al die daken gaan we dan voorzien van zonnepanelen. Ik denk dat met die twee interventies en, nou, laten we zeggen, 2-3 keer zoveel windmolens als we nu hebben op land, dat we dan eigenlijk wel genoeg energie hebben voor ons complete energiesysteem. Ik kan ongelijk hebben. Moet het 12% van de Noordzee zijn? Dat zou heel gek zijn. Maar dan ja. hebben we energie zat.
Maar dan moet je
vervolgens dus, gaat ja. de energieprijs dan denk ik ongeveer. Ik denk de totale energieprijs in 2050 ongeveer gelijk blijft. Of iets lager is. Nou, ongeveer gelijk met toch investeringsperiode nog. Mm-hmm. Aan nu. Maar dat ongeveer 1/3 van die prijs op ja, veroorzaakt wordt. Misschien zelfs de helft. Maar ongeveer 1/3 dingen veroorzaakt wordt door opslag.
Ik wou net daarnaar vragen. Want ja, als je zon en wind hebt,
s'nachts heb je geen zon, zal maar zeggen. En, ja. en vooral in zon is het verschil. Dan kom ik dan zo aan. Maar dus wat je dan moet doen is, je moet genoeg batterijen hebben. En je kan elektrische auto's uitstekend gebruiken, die batterijen daarvoor, om in ieder geval over de dag heen het elektriciteitsnet heel goed glad te trekken. Dus die dag-nacht pieken, zal maar zeggen. En die af en toe waait het even wat harder, af en toe waait het even wat zachter. Dat gaat prima met batterijen. Alleen voor seizoensopslag, dat is op dit moment eigenlijk het stuk waar we nog het minst van weten. Hoe we dat nou precies gaan aanpakken. Want als je echt heel veel op wil slaan, dan kom je er eigenlijk niet met batterijen. Dat wordt veel te duur.
Nee, precies.
Dat heeft, ik wil het voor de luisteraars niet ingewikkeld maken. Maar het heeft met power, met vermogen versus energie te maken.
En met lekverliezen misschien ook wel.
Klein beetje.
Okay.
Maar het is vooral het kwestie dat batterijen kunnen ontzettend veel vermogen leveren, maar hebben eigenlijk niet zoveel energie per euro dat je erin stopt. Terwijl als je waterstof neemt, waterstof is het duur als je het heel snel wil opwekken.
Mm-hmm.
Maar het is niet zo duur als je heel veel nodig hebt. Dus als je een heel langzaam tempo het een is als het ware hoe hard je de kraan kan zetten. Ja. En de andere is hoe groot je bad is.
Okay.
En voor batterijen geldt als het ware dat de grootte van je bad bepaalt echt je prijs. Dat de prijs voor het bad, zeg maar zeggen, per liter is godschuwelijk hoog. Maar als je dat bad zo wil hebben dat je het in 10 seconden kan laten vollopen. Nou, even overdrachtelijk gezegd. Prima. Ja. Terwijl waterstof is het zo van, nou, die kraan, meneer, daar wil ik nog wel even met u over praten. Want als die kraan iets harder moet dan druppelen, wordt die wel heel prijzig. Maar u wilt een bad hebben van 1000 liter, oh, dat is geen probleem. Dus dat is een seizoensopslag.
Maar dat betekent dus gewoon dat je daar een juiste combinatie van moet maken.
Ja, en dat is ook de reden dat ik verwacht dat we redelijk veel wind gaan krijgen. Ik verwacht op termijn zon veel goedkoper wordt dan wind, verwacht ik. Maar ik verwacht dat wind veel makkelijk te balanceren is. Want over het jaar heen, zal ik maar zeggen, in de winter heb je zelfs iets meer wind dan in de zomer. Dat is qua seizoensopslag, is dat dus eigenlijk pas prima bij ons. Terwijl zon, ja, dat verschil tussen zomer en winter is een factor 5, factor 8 geloof ik.
Ja,
in mijn hoofd.
Groot. Ja.
Aan de andere kant is het ook wel grappig. Wij zijn dus, als het in Nederland lukt, lukt het echt overal. Hè? Want is maar ongeveer 1% van de wereldbevolking die verder van de evenaar afwoont dan wij.
Ja.
Wow. Dat komt door de warme golfstroom. Maar als je gewoon over de hele wereld heen, zou maar zeggen, een lijntje rondtrekt, dan buiten Europa is het allemaal echt stervenskoud op onze noordbreedte.
Het is eigenlijk niet bewoonbaar.
Nee. En richting het zuiden geldt het ook een klein beetje. Dus ongeveer 1% van de bevolking woont op onze breedte. En wij hebben dus met die zoomslag ontzettend veel te doen. Maar bijvoorbeeld in Californië is het probleem veel minder groot.
Ja. Ja, ja, ja.
En in Afrika, misschien toch wel een leuke, als dit helemaal door gaat breken, dan kom je in Afrika straks helemaal om van de energie. Mm-hmm. Want we hebben daar zo waanzinnig veel zon. En het is zo lekker dicht, tenminste gedeeltelijk. Ja, als je Afrika op een goede kaart ziet, dan zie je dat veel groter is dan Nederland. Ja. Wij zijn altijd gewend dat we een kaars uitvouwen, zodanig dat alles wat heel dicht bij de evenaar of heel dicht bij de Noordpool ligt, enorm ver uitgevouwen wordt. Want we moeten van een ronde bol moeten we een plat iets maken.
Ja, ja, ja.
Maar als je op een globe kijkt, dan is Afrika echt ontzichtelijk veel groter dan Europa. Maar toch, een groot deel van Afrika, laat het dan zo stellen, hebben ze waanzinnig veel zon. En heel dicht bij de evenaar, dat is geweldig. Dus ik denk dat heel veel zware industrie bijvoorbeeld daar naartoe gaat.
Ze kunnen moeilijk exporteren. Hè? Dat is toch energieverplaatsen is niet
veel. Nee, maar waterstof en zo wel dus.
Met schepen met tanks gaan varen. Nou ja,
wat ik zelf verwacht, eerlijk gezegd, voor de echt lastige dingen. Dan praten we over vliegtuigen en lange afstandsschepen. Mm-hmm. Dat zijn de lastigste problemen op te lossen. Dat zijn een soort van oplossingen waar je bijna aan die nanobatterijen zou gaan denken. Omdat je gewoon heel erg lang, als het ware, los van een koordje energie nodig hebt. Dan moet ik nog steeds even aan die nanobatterijen denken. Sorry jongens. Maar waar je wel aan moet denken is e-fuels. Ik zie dat echt helemaal voor me wel. Dat we op een gegeven moment, Ad van Wijk is het ook helemaal vol van, waterstof produceren in de Sahara. Als je het mij vraagt, maar ik weet ook niet zeker, dan gaan we die waterstof vervolgens omzetten in iets vloeibaars, denk ik, in veel gevallen. En dat vloeibaar, want je kan dus prima brandstof maken waar een vliegtuig kan vliegen, nu al op kan vliegen met elektriciteit. Wordt het alleen wat duurder. Maar dat gaan we dan gewoon doen, denk ik. Dat kan je ook heel goed in een schip stoppen en vervoeren. Ja. Net zo goed als olie eigenlijk. En dat wordt dan de zero carbon option, zou ik zeggen, uiteindelijk voor de luchtvaart.
Dan heb je wel vrij aanzienlijke hoeveelheden water nodig in de Sahara.
Valt wel mee.
Ja?
Valt wel mee. Als je kijkt hoeveel water. Ik weet het uit mijn hoofd nu even niet, Herbert. Maar gewoonlijk weet ik dat soort dingen een beetje uit mijn hoofd voor dit soort vragen. Maar ik heb ook zitten te rekenen hoeveel water je nodig had. En de energieinhoud van waterstof is wel dusdanig dat je eigenlijk niet zoveel liters nodig hebt.
Okay.
Dus landbouw is, maar zeggen, is echt honderden tot duizenden keren meer heb je daar voor nodig dan voor de meest intensieve waterstof.
Over water gesproken. We hebben het nu over opslag. En we hebben het eigenlijk nog maar over twee opties. Namelijk over batterijen en over waterstof. Mm-hmm. Volgens mij heb ik deze vraag ook wel gesteld aan Wim Turkenburg toen hij een keer hier was. Maar wat is er geworden van het plan Lievense? Waarom gaan wij hier in Nederland niet gewoon lekker water omhoog pompen naar een hogere plek? En het weer terug laten lopen als we energie nodig hebben.
Daar heb ik een heel simpel antwoord op.
Het is te duur.
Batterijen zijn veel beter.
Ja, is het zo?
Ja, batterijen hebben zich zo ontzettend ontwikkeld. Het punt is een beetje, als je kijkt naar plan Lievense, dan als je gaat berekenen hoeveel. Er komt wel gravimetrische opslag, noemen we dat dan in jargon. Mm. In feite gewoon dat je iets tegen de zwaartekracht in omhoog kan trekken en dan vervolgens naar beneden laat lopen.
Ja.
Eigenlijk is waterkracht precies hetzelfde. Hè? Dan heeft de natuur ons geholpen. Die heeft de zee verdampt. Heeft vervolgens met de wind, zal maar zeggen, die zee naar bijvoorbeeld het noorden van Noorwegen geduwd. Ja. Daar valt dat water wat verdampt is en verplaatst is, valt weer naar beneden. En dat gaat dan terugstromen naar zee. En als we dat dan daar even blokkeren en daar energie uit halen, heb je, als je in een land als Noorwegen woont, ontzettend veel energie voor gratis bijna.
Ja.
Prachtig. Alleen in Nederland is al zo vlak als een dubbeltje, dus daar kunnen we het wel vergeten. Dus helaas, genoeg regen, maar het is stroomt nauwelijks, zal ik maar zeggen. Dan kan je dus artificieel, als het ware, je eigen fjordjes gaan maken. En daar vervolgens je eigen waterdammetjes in gaan zetten, zal maar zeggen.
Ja, Markermeer is ooit uitgerekend, hè, dat je dat vol zou kunnen pompen.
Ja, het was laatst heb ik in mijn lijfblad gestaan in Kijk met een artikel. Dat was voor mij echt. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat was voor mij een soort van. Nou, ik heb het gemaakt, weet je wel. Mijn lijfblad van vroeger heb ik nou als volwassene ingestaan.
Ja, klaar was je met je leven.
En dan sterven.
Ja. Precies. Maar ik herinner me ook naar kijken naar het prachtige artikel over het plan Lieversen. Ja. Maar als je kijkt naar de gravimetrische, gewoon hoeveel je erin kwijt kan. Je hebt gewoon ontzettend veel nodig. En ik denk dat je, ik weet niet, maar je kan echt een dag, zeg maar zeggen. Dan red je nog ineens met die markerwaard. Al lang niet.
Okay.
Dit is echt gigantisch wat je nodig hebt. Terwijl batterijen, die zijn dus zoveel goedkoper geworden ondertussen. Dat eigenlijk een betere oplossing is.
Ja, maar werkelijk.
Maar we hebben geen kernenergie nodig. Geen geothermie.
Ik vind het...
In jouw ideale SimCity plaatje.
Ja, precies. En dat was ook een... sommige mensen zeggen we hebben alle opties nodig. Hè?
Ja, dat is een andere. Turkenburg bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja.
Ja.
En ik ben het daar gedeeltelijk mee eens. Aan de ene kant vind ik dat het geloven in silver bullets. Vond ik, het wordt helemaal zon. Dus vergeet de rest. Dat moet je dus echt absoluut niet doen. Volgens mij heb ik ook niemand de illusie gegeven dat ik er zo in zit de afgelopen tijd. Tijdens deze prachtige podcast. Maar. Ik denk wel dat je soms even dingen op moet geven die gewoon contraproductief blijken te werken. Of die het gewoon niet doen. Dus als ik praat over biomassa bijvoorbeeld. Als je mij diep in hart kijkt, dan zeg ik van er zijn hele beperkte biomassa stroom uit afval enzovoorts. Prachtig. En er zijn zelfs mensen die kunnen hele duurzame landbouw doen met double cropping. Dus twee oogsten per jaar enzovoorts. En verschillende oogsten die elkaar dan, die eigenlijk het land elke keer verder bevruchten. En een aantal van die crops, die zijn nou eenmaal het best geschikt. Er zijn vooral
in de fik te steken.
En de fik te steken. Die kan je meteen lokaal gebruiken om bijvoorbeeld je auto op te laten rijden of je tractor op te laten rijden. Allemaal super, super sympathiek. Maar ik denk overal moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Dus natuurzamer in die oven gooien, moet je echt heel voorzichtig mee zijn. Dat is met palmolie weten we ondertussen allemaal dat ongeveer vier keer zoveel CO2 uitstoot als je een vervanging. Als je kijkt dat er toch wel meer gekapt wordt als je daarin meegaat, zou ik maar zeggen. Nog afgezien van het alle onhoeders en dergelijke. Dus sommige vormen van biobrandstof zijn het allemaal over eens dat we niet moeten doen. Nou, nucleaire energie is een interessante, omdat in theorie zou het perfect mee kunnen. We zouden prima al onze energie low carbon uit kernenergie kunnen halen. Ben ik van overtuigd. Alleen om het te realiseren duurt best wel lang. En dat komt gedeeltelijk misschien door maatschappelijke weerstand. Maar dat komt ook voor een groot gedeelte. Omdat dat gewoon de nucleaire energie en nucleaire industrie, wou ik zeggen. Is ook niet zo rapido. Dus het duurt gewoon echt heel lang. En ten tweede, het is gewoon echt heel duur. En bovendien is het altijd twee keer zo duur als dat ze zeggen aan het begin. Hè? Altijd.
Ja.
Dus om die reden geloof ik niet zo nucleair. Dus het zou prima kunnen. Maar wat ik dus wel geloof is dat we veel meer geld zouden moeten stoppen in nucleair onderzoek. Want er zijn allerlei prachtige nucleaire centrales mogelijk, weten we in theorie. Die gewoon een paar miljard gaan kosten om überhaupt te bedenken hoe we het precies moeten maken. Dat is peanuts op de wereldwijde energietransitie. Dat zullen we gewoon doen. En zelfs trouwens, mag ik hier nog even zeggen dat ik een fan ben van nucleaire fusie. Kernfusie is helemaal natuurlijk is helemaal uit. Hè. We zijn het al over eens. Tenminste,
als je wil niet zo erg opschieten.
Over 30 jaar hebben we kernfusie. En dat is altijd zo. Dat is al 60 jaar. Is het over 30 jaar, zeggen ze altijd.
Ja, ik heb zelfs een tijd de wet van Blankenstein volgehouden. Dat de tijd die nog nodig is om te komen tot commerciële kernfusie gelijk is aan de tijd die er al aan besteed is.
Dat wordt alleen maar langer.
Ja.
Maar wat ik tot mijn grote verbazing. Dus ik hou ook mijn adem niet in hoor, totdat het gebeurt. Maar. Wat fascinerend is dat met supergeleiding bij stikstoftemperaturen je veel compactere supergeleidende magneten kunt maken. Dus de magneten zijn nu echt, ik geloof een factor 5 of zo compacter dan 40 jaar geleden.
En die zijn nodig voor een kernfusiecentrale.
En in het centrum van een kernfusiecentrale heb je die magneten nodig. En de grootte van die tomahawk, de grootte van die kast, om te zeggen, waar dat plasma in zit, wordt van belang bepaald door hoeveel je kwijt moet in het centrum. Dus er zijn een aantal commerciële partijen bezig, of het wat wordt, God knows. Maar een aantal commerciële partijen bezig met veel kleinere kernfusiecentrales dan we tot voor kort überhaupt mogelijk hielden. En de prijs van kernfusie neemt gewoon af met de grote, maar zeggen, tot de derde macht. Dus als je een drie keer zo korte, brede, lage kerncentrale wil bouwen, is die echt heel veel goedkoper, een kernfusiecentrale.
Ja.
Dus ik zie dat nog wel gebeuren ook. Bovendien is trouwens een van de ingewikkeldste termen kernfusie, is om dat plasma goed te beheersen. Maar het belangrijkste wat je daarvoor nodig hebt, is sensoren en rekenkracht. Nou, en dat ontwikkelt zich natuurlijk
dat
ook
heel snel. Dat gaat ook redelijk snel.
Dus ja. Ik zou zeggen, ik wil hier wel de wetenschap aan dat we over 10 jaar zeggen kernfusie, dat duurt geen 30 jaar meer. Maar dat is echt een dat is echt een hele viable option die we wel gaan gebruiken.
Ik geloof het sowieso pas als het er is, want daarvoor wachten we al te lang. Ja, we moeten dit langzamerhand gaan afronden. Wat wil jij nog kwijt ter afsluiting?
Ja, wat is echt belangrijk wat mensen niet doorhebben?
Ik denk het allerbelangrijkste, dat het echt leuk is. Het is niet de buikriem aanhalen. Het is niet comfort verliezen. Het is niet iets wat we moeten doen omdat we anders schuldig zijn. We moeten het niet ophangen aan onze Calvinistische moraal. We moeten beseffen dat het leuk is, ten eerste dat je meer energie hebt voor minder. Maar ten tweede ook dat je je kinderen recht in de ogen kan kijken en kan zeggen van wat wij nu aan het bouwen zijn, dat gaat gewoon honderden jaren mee. Mm-hmm. En daar kan je een beschaving op bouwen. Dat is gewoon mooi spul. En die klimaatverandering, deze generatie heeft er dus even een beetje een stokje voor gestoken, dat het al te veel uit de hand liep. Het is echt, als je dat goed bekijkt, we hebben alle middelen om hier een geweldig succes van te maken. Het hoeft niet heel duur te zijn. Alleen moeten we het nog even gaan doen.
Ja, en het is natuurlijk gewoon interessant. Met, weet je, ontstaat veel meer gegevens. Weet je, alle grafietjes, weet je, met hoeveel energie je verbruikt, met je zonnecellen.
Precies, ook hele leuke grafietjes.
Je haalt veel meer cijfers. Je hebt heel veel wat.
Nou, dat is inderdaad ook een gegeven. Dat hoe meer je misschien ken je het boek Renewable Energy Without the Hot Air.
Maar ik weet even niet van wie.
Nou, dat zo'n ondertussen fameuze boek is dat geworden. En een van zijn hoofdwetten, waar ik het heel erg mee eens was, is hoe meer je energie meet, hoe minder je van nodig hebt. Dat had hij bij zichzelf proefondervindelijk waargenomen. En dat had hij bij alle huishoudens om hem heen ook gezien.
Ja,
op het moment je zelf je energieverbruik precies ziet, dan wordt het gewoon een beetje sport om steeds minder te gebruiken. En dat is ook gewoon leuk.
Nou ja, in je auto al. Het is gewoon spannend hoe dat gaat.
David McKay.
Precies.
Is het.
Precies.
Goed. Met jouw enthousiaste en behartenswaardige woorden over dat het leuk is. En dat wij de volgende generatie wel even een poepje gaan laten ruiken.
Ja.
Wil ik afsluiten.
Dank je wel, Herbert.
Bedankt. Genoten.
Heel hartelijk bedankt.
Ja. Dank jullie
allemaal. Voor de TU Eindhoven. Je hebt je eigen bedrijf Zenmo. Jouw boeken Energieke Wegen en Elektrisch Rijden. Daar zullen we naar linken. Dat andere mensen ze ook nog kunnen downloaden.
En kijk vooral op neonresearch.nl.
Neonresearch.nl.
Precies.
Oké, dit was Auke Hoekstra. Ben ook bedankt.
Ja. Herbert ook
en
bedankt.
Tot de volgende. Dag allemaal.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.